Welkom bij de Gospel Transformation Podcast met Stijn Versluis. Wij geloven dat echte verandering begint bij het kennen van Jezus. Laten we nu samen luisteren naar Stijn.
Welkom bij weer een nieuwe podcast van de Gospel Transformation Podcast. Mijn naam is Stijn en ik vind het zo ontzettend gaaf om vandaag opnieuw het woord met je te delen. En ik geloof dat het woord zo krachtig is dat het je voor eens en voor altijd gaat veranderen. En we gaan het vandaag hebben over een onderwerp wat mij enorm na aan het hart ligt. En dat is vrucht dragen als christen. Vrucht dragen als christen, wat betekent dat eigenlijk precies? Wat bedoel ik daar nou mee? Nou, ik geloof dat vrucht, als je het Nieuwe Testament erop naslaat, dat vrucht eigenlijk meerdere dingen betekent. Maar er zijn twee dingen die ik er even uit wil lichten. In de eerste plaats is vrucht dragen, is groeien naar het beeld van Jezus. Wij zijn allemaal bedoeld om te zijn zoals Jezus in deze wereld. En de Bijbel heeft het dan over de vrucht van de geest. In Galaten 5 vers 22 lezen we daarover. En daar lezen we dat de vrucht van de geest is liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Ik geloof dat we allemaal bestemd zijn en bedoeld zijn om die vrucht in ons leven te dragen. Maar ik geloof dat vrucht ook resultaat is. En resultaten, daar bedoel ik mee, veranderde levens. Dat andere mensen, als het ware, als jij een boom zou zijn, dan zouden ze jouw vruchten plukken. Kunnen ze van jou ontvangen. En dan wordt het leven van Jezus en de liefde van Jezus, de goedheid van Jezus, de aanwezigheid van Jezus, de kracht van Jezus, de redding van Jezus, door jouw leven heen zichtbaar en door jouw leven heen beschikbaar voor andere mensen. Ook dat is vrucht dragen. Wandelen in het doel en het plan wat God voor je leven heeft. En ik weet niet of je wel eens naar een boom hebt gekeken. Vast wel. Maar goed, als je naar een boom kijkt. Een boom die ziet er niet uit alsof die staat te zweten en zich in staat te spannen om vruchten te dragen. Nee, het is iets wat natuurlijk gaat. Het is een natuurlijk proces. Het is iets wat vanzelf en moeiteloos gaat. En dat is wat vrucht dragen is. Vrucht dragen in je leven als christen is niet een of ander zwaar, moeitevol werk. Maar het is iets wat vanzelf gaat als de omstandigheden juist zijn, als je de juiste voeding krijgt en op de juiste plek staat. En daar gaan we het vandaag over hebben. En we gaan dat doen aan de hand van wat we ontdekken in het boek Rut. Ik heb de afgelopen podcasts, dit is volgens mij alweer de vierde, het gehad over het boek Rut. En als we het hebben over het boek Rut, dan hebben we het niet alleen over Rut, maar dan hebben we ook over wat het boek Rut ons eigenlijk laat zien over onze relatie met God. Dus we gaan eerst weer kijken naar Rut en dan gaan we vervolgens kijken naar hoe dat eigenlijk een voorafschaduwing, een beeld is van hoe wij onze relatie hebben met God. En we gaan dus ontdekken hoe jij en ik vruchtbaar kunnen zijn in ons leven als christen. Maar voordat we beginnen wil ik graag samen bidden. Vader, ik wil u danken voor elke persoon die op dit moment luistert. Dank u wel dat u niemand heeft bedoeld om vruchteloos te blijven. Dank u wel dat u niemand heeft bedoeld voor een leven zonder impact. Voor een leven zonder vrucht. Voor een leven wat niet tot zegen is. Dank u wel dat u ons allemaal heeft gemaakt om tot ons doel te komen. En ik spreek uit in de naam van Jezus dat iedereen die luistert door dit woord bekrachtigd wordt en genade ontvangt om inderdaad vruchtbaar te zijn. In de naam van Jezus. Amen. Nou, we beginnen opnieuw bij het boek Rut, zoals ik al zei. En we gaan gewoon eens even kijken naar het eerste hoofdstuk. En daar vinden we iets wat mij enorm intrigeert en wat ik heel interessant vind om daarover na te denken. En daar staat in Rut hoofdstuk 1 vers 4, die, wie zijn dat? Dat zijn de twee zonen van Elimelech en Naomi, Mahlon en Chilion. Die namen voor zich Moabitische vrouwen. En dit is waar Rut eigenlijk het verhaal binnenkomt, want er staat de naam van de ene was Orpa en de naam van de andere Rut. En Rut trouwde dus met Mahlon. En er staat, en zij bleven daar ongeveer 10 jaar. Volgende zin. En die twee, Mahlon en Chilion, stierven ook. Waarom ook? Nou, omdat we in het vers voor dit gedeelte ook vinden dat Elimelech stierf toen hij naar het land Moab was getrokken. Dus die twee echtgenoten van Orpa en Rut, die sterven ook. Zo bleef de vrouw Naomi achter, zonder haar twee zonen en zonder haar man. Een heel tragisch verhaal. Dus Elimelech gaat met zijn vrouw en met zijn twee zonen naar het land Moab. En binnen 10 jaar tijd sterven alle drie de mannen. Dus ten eerste Elimelech zelf en dan ook nog eens zijn twee zonen. En Naomi is dus met z'n vieren gegaan en blijft alleen over en keert dan ook alleen weer terug. Maar waar ik nu even naar wil kijken is, wat ik heel interessant vind, er staat hier dat ze dus met twee Moabitische vrouwen trouwen. Dus Mahlon en Chilion. En de ene is Orpa en de andere is Rut. En zij bleven daar 10 jaar. Dus ze zijn, als ik het zo even lees, in ieder geval meerdere jaren getrouwd. Misschien zelfs wel 10 jaar getrouwd geweest met elkaar. En dan sterven die twee mannen. Maar wat ik nergens lees in het verhaal, sterker nog, als ik het verhaal goed lees, dan kom ik erachter dat dit het verhaal impliceert, dit, ja, juist ook, is dat deze twee huwelijken geen enkele kinderen hebben voortgebracht. Nou, dat, ik zou zeggen, dat is atypisch. Dat is niet normaal. Het is niet zo dat deze mensen, en dat kun je ook uit verhalen, bewust kinderloos bleven. Nee, ze hadden een verlangen om kinderen te krijgen. En dat was helemaal ook, paste helemaal binnen de bedoeling van hun huwelijk. En ook in die tijd was dat gewoon the way to go. En dat is in onze tijd, is dat in sommige situaties maken mensen andere keuzes. Maar dat is Gods ontwerp, dat is Gods originele plan. En in dit geval is er op geen uitzondering. Dit huwelijk was bedoeld om vrucht te dragen, in allebei de gevallen. Maar 10 jaar lang krijgen ze geen kinderen. Dat zou ons toch moeten verbazen en dat zou ons aan het denken moeten zetten. Nou, vervolgens gaat het verhaal verder. Daar heb ik de laatste podcast aan gewijd, dus dat ga ik niet helemaal herhalen. Maar het komt erop neer, Rut keert met haar schoonmoeder terug in Israël en vindt dan een man. En die naam van de man is Boas. En als ze met Boas trouwt, gaat het er heel anders aan toe. Er staat in Rut hoofdstuk 4 vers 13. Zo nam Boas Rut en zij werd tot zijn vrouw. En hij kwam bij haar. Ze waren intiem met elkaar. En de Heere gaf haar dat zij zwanger werd en een zoon baarde. Toen zeiden de vrouwen tegen Naomi, gelooft zij de Heere die niet heeft nagelaten om u vandaag een losser te geven. Mogen zijn naam beroemd worden in Israël. Hij zal er voor u zijn om u te verkwikken en u in uw ouderdom te onderhouden. Want uw schoondochter, die u lief heeft hem gebaard. Zij die beter voor u is dan 7 zonen. En Naomi nam het kind en zette het op haar schoot. En zij werd zijn verzorgster. En de buurvrouwen gaven hem een naam. Zij zeiden, bij Naomi is een zoon geboren. En ze gaven hem de naam Obed. Hij is de vader van Isaï, de vader van David. Wat een verschil met het eerste huwelijk van Rut. Daarin baarden ze totaal geen kinderen. Maar nu trouwt ze met Boas. En het volgende wat we lezen in het verhaal is dat ze samen een zoon krijgen. En die zoon die heet Obed. En dat werd de grootvader van David. De grote koning David. En, niet te vergeten, David werd uiteindelijk de voorvader van de Messias. De verlosser van de wereld. Jezus die ook ons verlost heeft. Dus Rut, doordat zij dus uiteindelijk vruchtbaar wordt, wordt zij deel van Gods grote plan om deze wereld te redden. Dat gaat veel verder dan alleen het krijgen van een kind. Ze had een kind wat een grote bestemming op zijn leven had, wat de grootvader werd van David en wat uiteindelijk een voorouder werd van Jezus zelf. Wat een vrucht. En wat een verschil. Nou, en waar wil ik nou naar kijken? Ik vind het heel interessant dat Rut dus eerst getrouwd is en helemaal geen kinderen krijgt en dan vervolgens trouwt en een kind krijgt wat ook nog eens een enorme impact heeft. Waarom is het zo dat zij in het eerste huwelijk niet vruchtbaar was en in het tweede huwelijk wel? Nou, dat is eigenlijk volgens mij een, nou ja, ten eerste is het natuurlijk gewoon zo. Dat is wat er gebeurd is en dat is wat de Bijbel ons vertelt. Maar ik geloof dat dat ook ons een les leert. Dat het ons iets openbaart. En daarvoor moeten we nog eens een keer kijken naar vers 1, of hoofdstuk 1 vers 4. En er staat dat zij daar ongeveer 10 jaar woonde. Dus Rut was waarschijnlijk ongeveer 10 jaar getrouwd met Mahlon. Of in ieder geval meerdere jaren. En de Bijbel noemt dan ook expliciet het aantal 10. Nou, waar doet dat ons aan denken? Nou, als ik aan het woord het aantal 10 denk, dan denk ik aan de 10 geboden. De wet. Ik geloof dat het eerste huwelijk van Rut een beeld is van een leven onder de wet. En wat is een leven onder de wet? Een leven onder de wet is een leven waarbij jij moet presteren. Waarin je de gunst van God moet verdienen op basis van jouw gedrag. Bij genade is het dat je iets krijgt. Maar bij de wet is het dat je ergens voor moet werken. En dat leverde geen enkele vrucht op in het leven van Rut. Maar trouwt ze met Boas, waar is Boas een beeld van? Boas is een beeld van Jezus zelf. En wanneer ze dus in een relatie treedt met Jezus, wanneer wij in een relatie komen met Jezus, intiem worden met Jezus, dan komt de vrucht. En niet zomaar vrucht, maar vrucht die de wereld verandert. Echte vrucht, echte goddelijke vrucht. met een enorme impact en die enorm tot zegen is. Nou zeg je misschien, Stijn, joh, dat is mooi dat jij dat eruit had, maar kom je daar zo bij? Nou, dit is niet een idee wat ik alleen heb vanuit het boek Rut, maar dit is een Bijbels principe en daarover lezen we in Romeinen hoofdstuk 7. In Romeinen hoofdstuk 7 vers 1 tot en met 4 lezen we het volgende. Of broeders, weet u niet, ik spreek immers tot mensen die de wet kennen, dat de wet over de mens heerst, zolang hij leeft. Want de gehuwde vrouw is door de wet gebonden aan de man, zolang hij leeft. Als de man echter gestorven is, is zij ontslagen van de wet die haar aan de man bond. Daarom dan als zij de vrouw van een andere man wordt, terwijl haar man leeft, zal zij een overspelige genoemd worden. Als haar man echter gestorven is, is zij vrij van de wet, zodat zij geen overspelige is als zij de vrouw van een andere man wordt. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet, opdat u aan een ander zou toebehoren, namelijk aan hem die uit de doden opgewekt is, opdat wij vrucht zouden dragen voor God. Dus Paulus gebruikt hier eigenlijk een huwelijk als een voorbeeld in zijn uitleg aangaande onze relatie met de wet. En nou ja, in dit gedeelte in de Bijbel spreekt Paulus over het verschil tussen de wet en genade. En hij geeft dan aan dat wij niet langer gebonden zijn aan de wet, maar dat wij nu onder de genade leven en in relatie met Jezus zijn. En hij gebruikt het voorbeeld van een huwelijk om dat uit te leggen. Nou, wat legt hij eigenlijk uit? Hij zegt, joh, als iemand nou getrouwd is en die wordt de vrouw van een andere man, dan pleegt zij overspel. Tenzij de man met wie ze getrouwd is, sterft. Zodra die gestorven is, is zij niet meer wettelijk gebonden aan die man en is zij vrij om te trouwen met iemand anders. Met andere woorden, alleen de dood kan scheiding brengen. Nou, en dat is wat Paulus gebruikt om iets uit te leggen, want ook wij zijn verlost van de wet, van een systeem van presteren voor God en daarmee zijn gunst krijgen, niet door iets anders, maar door de dood. Alleen de dood kan werkelijk scheiding brengen. En dat is precies wat er met ons is gebeurd. De Bijbel zegt namelijk dat wij met Jezus zijn gestorven en dat wij met Jezus zijn opgestaan. En dat zegt hij dan ook. Zo, mijn broeders, bent u ook door het lichaam van Christus gedood met betrekking tot de wet. Weet je, wij waren gebonden aan de wet. En de wet is niet veranderd. Jezus zegt ook heel duidelijk in het woord, en Paulus herhaalt dat ook, en dat lees je door de hele Bijbel heen, dat God heeft zijn standaard van de wet niet veranderd. God heeft niet opeens gezegd van, ik ben totaal van gedachten veranderd. Ik vind andere dingen goed en andere dingen fout. Of ik wil niet meer dat mensen op een bepaalde manier leven. Nee, dat is niet aan de orde. De wet, de standaard van goed en fout. De wet, de volmaakte weerspiegeling van moraliteit. Van wat goed en wat niet goed is. Die is niet veranderd. Dus het is niet zo dat de wet gestorven is. Nee, wij zijn gestorven. Wij zijn met Jezus gestorven aan de wet. En daarom heeft de wet geen zeggenschap meer over ons. Daarom zijn we niet langer gebonden aan de wet. Waarom? Omdat wij gestorven zijn. En vervolgens staan wij weer op met Jezus en nu zijn we vrij om te trouwen met iemand anders. En dan staat er ook dat wij met betrekking tot de wet zijn gestorven, maar dat we nu aan een ander toebehoren, dat wij aan Jezus toebehoren. Dus dankzij de dood en de opstanding van Jezus ben jij niet langer gebonden aan de wet, ben jij niet langer gebonden aan een systeem waarbij jij moet presteren om in de gunst bij God te komen. Nee, nu ben jij getrouwd met Jezus. Genade en waarheid. En daarom, zegt de Bijbel ook, kun jij vrucht dragen voor God. Rut kon geen vrucht dragen zolang zij onder de wet was. Zolang zij eigenlijk getrouwd was met iemand die een beeld is van de wet. Ze was 10 jaar met hem getrouwd, dus een beeld van de wet. En zij kon geen vrucht dragen. Vervolgens, door dood komt scheiding en trouwt zij vervolgens met iemand anders. Met een type van Jezus. Met een type van genade en waarheid. En zodra zij met hem trouwt, komt de vrucht in haar leven. En dat is precies wat er ook met ons gebeurd is. Wij zijn vrij van de wet en nu verbonden met Jezus. En daarom kunnen wij vrucht dragen voor God. Maar wat betekent dat nou precies concreet? Nou, iemand zei eens, de wet eist, genade schenkt. En ik denk dat dat een heel juiste uitspraak is. En een hele goede uitleg bij wat de wet en wat genade eigenlijk precies is. En ik wil je dat graag uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Stel dat een vrouw is getrouwd met iemand die, nou ja, in het Engelse, die heeft een Engelse naam, die heet Mr. Perfect, meneer volmaakt. Hij is helemaal perfect. En zij is met hem getrouwd. En meneer Mr. Perfect, die wil dat alles doet wat hij van haar verwacht. En dat is ook de manier waarop zij in de gunst komt bij hem. En er is op zich niks mis met Mr. Perfect. Hij is gewoon volmaakt. Dus 's ochtends om 7 uur wilde ze een ontbijt. En de koffie, daar moet precies genoeg melk in zitten. Moet precies de juiste temperatuur hebben. En moet precies om 7 uur klaar zijn. En zijn eitje moet niet hard en niet zacht gekookt zijn, maar precies goed. En zijn brood moet geroosterd zijn. En nou ja, niet te bruin of te donker zijn, maar ook weer niet te licht. Wel een beetje krokant, maar ook weer niet te zacht. Enzovoort. Het moet allemaal perfect zijn. En het moet precies om 7 uur op tafel staan. En wat gebeurt er? Ze doet zo haar best en bijna alles is perfect. Alleen ze heeft net iets te veel koffie voor hem gedaan in verhouding tot de melk. En het ontbijt is niet om 7 uur klaar, maar om 7:02. En ze gaat af. Ze heeft de volmaakte standaard gebroken en ze is niet in de gunst bij haar man. De volgende dag probeert ze het opnieuw. Nu heeft ze bijna alles voor elkaar gekregen, maar het staat er niet om 7 uur, maar om 7:02. En daarom is het alweer een beetje afgekoeld. En ook nu is Mr. Perfect niet tevreden. Er is niet aan zijn eisen voldaan. Er is op zich niks mis met Mr. Perfect. Het probleem is alleen, hij is volmaakt. Dat is een beeld van de wet. Als we onder de wet leven, zijn we voortdurend bewust van alles wat we niet goed doen. Er wordt niet gekeken naar, zeg maar in dit geval, bij Mr. Perfect wordt er niet gekeken naar het feit dat bijna alles oké is. Dat ze er maar 1 minuut of 2 minuten eerder of later is. Er wordt niet gekeken dat bijna alles goed is behalve de koffie. Wordt alleen maar gekeken naar wat er niet goed is. Als jij onder de wet leeft, dan ben jij voortdurend bewust van elk gebied waarop je tekort schiet. En leef je onder een druk om te presteren. En dan is jouw hele relatie en je is gebaseerd op verdienen, op goed doen, zodat je in de gunst bij God komt. Nou, dat is ontzettend vermoeiend. En je kan je vast voorstellen dat deze vrouw van Mr. Perfect niet een heel gelukkige vrouw is. En dat het ook niet een gelukkig huwelijk is. Ik moet er niet aan denken. Maar, stel nou dat Mr. Perfect overlijdt en deze vrouw trouwt met iemand anders en dat is Jezus zelf. Nou, Jezus zelf is ook volmaakt. Hij is precies zoals het moet zijn. Jezus is volmaakt. Er is niks, geen enkel punt aan hem aan te merken. En de standaard in huis verandert niet. Als je nog even nadenkt over dat ontbijt, de toast moet nog steeds hetzelfde zijn, de koffie moet nog steeds hetzelfde zijn, het eitje moet nog steeds op dezelfde manier worden gekookt. En het eten moet nog steeds op dezelfde tijd worden gebracht. Alleen, wat is het verschil tussen Mr. Perfect en Jezus? Bij Mr. Perfect moest deze vrouw keihard presteren om aan zijn verwachtingen te voldoen. Maar wat gebeurt er nu? In het huwelijk met Jezus? Jezus zegt, lieve schat, ga eens even zitten. Ik maak voor jou dat eitje. Ik maak voor ons die toast. Ik maak voor ons de koffie. En raad eens, het is helemaal perfect. Er is gewoon niks meer aan toe te voegen en het is precies op tijd klaar. En het is niet zo dat Mr. Perfect dan alleen eet. Nee, Jezus en de vrouw eten samen dat ontbijt. Dat volmaakte ontbijt. Zijn intiem met elkaar en brengen vrucht voort. Dat is wat God voor jou heeft. Als jij bij Jezus hoort, leef je niet langer onder de wet. Is het niet langer aan jou om te presteren? Nee, Jezus presteert voor jou. En wat gebeurt er dan op het moment dat je zijn liefde ontvangt? Op het moment dat je dicht bij hem bent? Dan ga je vanzelf vrucht dragen. Jezus zegt dan ook in Johannes 15, blijf in mij en ik in u en dan zul je veel vrucht dragen. Het is net als een rank die in de wijnstok blijft. Als een rank in een wijnstok blijft, draagt hij vanzelf vrucht, daar hoeft hij niks voor te doen. Het enige wat hij hoeft te doen is verbonden te zijn met de wijnstok, als het ware tot rust te komen en de natuur zijn werk laten doen. Weet je, jij draagt van nature vrucht. Als jij bij Jezus hoort. Jij bent zijn kind. Je bent met hem getrouwd. Je hoort bij hem. En je bent gemaakt en bedoeld. Wie jij bent is Gods meesterwerk. En je bent gemaakt om goede werken te doen. Je bent gemaakt om vruchtbaar te zijn. Dat is niet een resultaat van inspanning. Maar dat is een resultaat van eenheid met Jezus. Ik zou willen zeggen tegen je. Concentreer je niet op jouw prestaties. Maar concentreer je op jouw relatie met Jezus. Heb hem lief. Laat je lief hebben. Wees intiem met hem. Wees als een rank in een wijnstok en dan ga je vanzelf vrucht dragen. Weet je, dan ga je veel meer vrucht dragen dan je ooit uit eigen kracht had kunnen doen. En dan zul je versteld staan van wat God door je heen gaat doen. De vrucht die uit je leven gaat voortkomen. Wauw, wat een bemoediging. Jij bent vrij, jij bent gemaakt om met Jezus te leven. En terwijl je met Jezus leeft, terwijl je geniet van je wandel met hem, ga je ook nog eens vrucht dragen. En dat gaat God alle eer geven. Geliefde, misschien hoor je deze boodschap en zeg je, joh, ik heb wel over Jezus gehoord, maar ik heb nog nooit dit beseft. En ik heb nog nooit een keus gemaakt om als een wijnstok te zijn, of een rank in de wijnstok bij Jezus te zijn. Om getrouwd te zijn met Jezus. Ik ken Jezus alleen van een afstand. Ik heb misschien over hem gehoord, maar ik wil in die intieme relatie met hem stappen. Ik wil mij laten dienen door hem en ik wil hem volgen vanaf vandaag. Als jij die keus wil maken, is dit jouw moment. En dan moedig ik je aan om deze woorden na te bidden. Zeg maar, Jezus, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Jezus, ik ben een zondaar en ik heb uw vergeving nodig. Jezus, u bent voor mijn zonde gestorven en opgewekt uit de dood. Jezus, red mij, vergeef mijn zonde. Vanaf vandaag hoor ik bij u en u hoort bij mij. Amen. Nu, door deze woorden uit te spreken en het te menen vanuit je hart, ben jij gestapt in een relatie met Jezus. Ben jij in een huwelijk met Jezus gestapt. Je hebt ja gezegd tegen Jezus. En dat gaat rust, vrede en vrucht voortbrengen in jouw leven. En ik zegen jou in jouw verdere wandel met Jezus. En ook als je Jezus al eerder hebt aangenomen, dan zegen ik je met een nieuwe rust en een nieuw vertrouwen. Dat als je simpelweg dicht bij Jezus blijft, dat je vanzelf vrucht gaat dragen. Niet vanuit prestatie, maar vanuit intimiteit. Daar zegen ik jou mee. En ik zie uit naar de volgende podcast. God zegen.
Dank je wel voor het luisteren naar de Gospel Transformation Podcast. Wij geloven dat jouw leven samen met Jezus nooit meer hetzelfde zal zijn. Wil je meer weten of ons financieel ondersteunen? Bezoek dan onze website www.gospel-transformation.org. Gospel Transformation, met jou het evangelie delen.